Dit was een verlengstuk van het verzoekplatenprogramma. Het is mijn lievelingslied. Ik kom wel eens in Doorn bij het zoeklicht Brandpunt Kapel. En er speelt elke zondag een andere broeder. Niet elke zondag, maar bij toerbeurt. En een daarvan is Pieter den Hoed. Ik weet niet of u dat iets zegt. Hij heeft ook een hele tijd gedrukt. Hij heeft een drukkerij gehad of nog. Maar zijn moeder, zijn vrouws moeder is overleden aan een bepaalde vorm van kanker. Zijn vrouw is overleden, dus de dochter van die moeder, aan dezelfde vorm van kanker. En nu, een anderhalve maand terug, is zijn dochter overleden, dus aan dezelfde vorm van kanker. Dat is iets wat in de vrouwelijke lijn dus is doorgegaan. En het lievelingslied van zijn vrouw was 112, hetzelfde lied. En daardoor hebben we een klik gekregen al een hele tijd. Als ik daar ben, zondag met Pasen hoop ik daar ook te zijn, maar dan speelt hij gegarandeerd dat lied. En dat is zo bemoedigend voor hem. Ik weet niet hoe mijn werk zal gaan. En ik weet niet wat hij voor mij... Ik weet het niet. Ik weet zoveel dingen niet. Maar één ding weet ik wel. Dat hij voor mij geleden en gestorven is. Ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is de zekerheid van het geloof. En dat mag je vasthouden. En soms zegt een lied dat op een prachtige manier. Ik was in eerste aan met een groep mensen en er werd een lied gezongen door onze dochter. Ik had dat nooit horen zingen. Ik had dat nooit gehoord over de tafel van de Heer. Het was een van de nieuwere nummers uit de opwekkingsbundel. Maar ik vond het zo... Ik ben emotioneel, maar dat is dan zo aangrijpend, zo bijzonder, dat je dingen hoort van, ja, dit is goed. Zo zou het in de hemel kunnen zijn. Het hoeft niet, maar het kan wel. Ik heb nog drie vragen. De ene die was al opgeschreven voordat we hier kwamen, denk ik, want het gaat over iets anders. In een groepsgesprek in mijn gemeente, schrijft iemand, hadden wij een gesprek over de opstanding van de doden. Ik zei dat ik geloofde dat de graven open zullen gaan. En ik wees op Johannes 5, vers 26 tot en met 29. Die de stem van hem zullen horen, hè? Dat is wat daar staat. Maar door sommigen werd wel heel laconiek gereageerd. Hoe kan een lichaam dat totaal is vergaan weer tot leven komen? Wat is uw mening hierover? Nou, ik had een gesprek met mijn buurman, zo zal ik het maar vertellen, die nooit las, zelfs de krant niet. Maar hij was een verwoed liefhebber van tuinieren. En ik zei tegen hem, Henk, heb je ooit een aardappel in de grond gestopt om te kijken wat ermee zou gaan gebeuren? Nou ja, ja natuurlijk. Hij zei, en wat gebeurde er? Nou, dat kwam op en dat groeide en het werd een bosje. En op een bepaald moment rijp om te oogsten. Ik zei, heb je toen ooit die oude aardappel teruggevonden? Je werd er niets meer aan terug. Wel, als je vroeg rooit voor de pootaardappelen, dan vind je nog een omhulsel soms van een aardappel. Maar als je iets later wacht totdat de aardappelen rijp zijn voor consumptie, dan vind je van de oude aardappelen niks meer terug. Wil je nu zeggen dat die oude aardappel er niet meer is? Hij is er wel, maar in een totaal andere vorm. Nou, ik denk dat ik het al beantwoord heb nu. Dat ik al een antwoord gegeven heb. Dus ik geloof stellig dat de Heere in zijn wijsheid, de Schepper, in mij een kiem heeft gelegd van het opstandingsleven. Ik weet niet waar dat stukje kiem zit. En natuurlijk kan de Heer uit het niets iets nieuws maken. Er zijn gelovigen totaal verbrand in een inferno, weet je wel, in een soort vuurbal. En er is helemaal niets, maar ook nul van terug te vinden. Totaal niks. Staat de Heer dan schaakmat? Kan hij dat dan niet? Jawel, dat doet hij toch wel. Maar hij heeft echt gezegd dat er gezaaid wordt, mijn lichaam gezaaid wordt in oneer. 1 Korintiërs hoofdstuk 15, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt een vergankelijk lichaam gezaaid, maar er wordt een verheerlijk lichaam opgewekt. De Heer heeft in het lichaam een kiem gelegd van dat nieuwe leven. En dat haalt hij eruit. Nou, ik zou bijna zeggen, die mensen die moeten dat verhaal van Job. Maar Job, kun jij die aardappel terugvinden? Nee, een extra vraag aan Job of zo. Maar gewoon om duidelijk te maken dat dit echt een stukje kern is van, het is een debat, het is een discussie en het leidt eigenlijk nergens toe. Oké, dit is dan het antwoord op deze vraag. Dan een vervolg. Hoe gaat het nu met mensen die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, die geen zendeling, prediker op bezoek gehad hebben, die geen Bijbel hebben en die wel geloofd hebben dat God de Schepper is? Hoe gaat het met hen? Mijn antwoord is, ik heb het u voorgelezen. Job, die had geen Bijbel en er was nooit iemand geweest. Heb je een duidelijk voorbeeld in de schrift notabene van iemand die, ja, misschien wel een tijdgenoot van Abraham is geweest. Maar God zegt niet van, je had naar Abraham moeten luisteren, of je had Mozes moeten bestuderen, of je had dit moeten doen. Niks. En daarom spreekt de Heer ook met Job niet over de wet, de 10 woorden, Mozes, over zijn openbaring. Nee, hij spreekt over wat hij wel kan doen, namelijk de schepping. Daarom is de taal in het boek Job zo concreet toegesneden op dat wat Job wel kende. En mensen die zonder deze dingen leven, en die zijn er zijn ook in de primitiefste volkeren mensen die een ingebakken eerbied voor Yahweh, voor de schepper hebben. Eerbied voor de schepping. Nou, en dat is het, denk ik. De Heer gaat beoordelen niet wat ze niet weten, want wat ze niet weten, daar worden ze ook niet op ondervraagd. Maar wat ze wel weten, daarop worden ze beoordeeld. En wat weten ze wel? Nou, dat is zon, maan, sterren, dat is winter, zomer, groei, bloei, dat zijn dingen. En daarop worden ze bekeken. En laat het maar aan de Heer over. En als die mensen handelen met de kennis die ze hebben en daar goed mee doen, dan zal de Heer uitmaken waar ze zijn. En ik denk, eeuwig leven, dat denk ik. Dat is mijn conclusie daaruit. Een derde vraag ging over een heel ander onderwerp. Gaat u ook naar Groningen binnenkort? Antwoord nee. Maar ik bedoel eigenlijk, er werd mij gevraagd, wat vindt u van The Passion? Maar die wordt namelijk in Groningen uitgevoerd. Dus daarom heb ik het zomaar geformuleerd. Er is in de tijd van Pasen van alles. Er zijn dus uitvoeringen van de passionen. Het bekendste is natuurlijk de Matthäus, maar er zijn ook andere passionen. En die Upper Ten die gaat dan naar Naarden, daar gaat meneer Rutte naartoe, de hele staf die komt daar. En luisteren, zijn onder de indruk en gaan gewoon vrolijk verder. Die doen er geen, sorry, ik weet het niet, maar zo lijkt het. Er is soms 's avonds een praatprogramma, dat is van Pauw en Witteman. En Witteman is een fervente atheïst, wil niets van het geloof weten. Die werd ondervraagd door een andere die hem wel een beetje kende. En nou ja, geboren, getogen, opleiding, wat doe je? Nou, zo ging dat een beetje. Ik heb gehoord, je bent ook erg voor Bach. Antwoord, ja, dat ben ik. Ik heb ook gehoord, zei die interviewer, dat je elk jaar naar de Matthäus gaat. Ja, dat heet hij ook. Waarom ga jij naar de Matthäus? Je bent een ongelovige, je zegt dat je een atheïst bent, dat je niet gelooft dat God bestaat. En je gaat er. Nou, hij zat helemaal met een rood hoofdklem. Hij kon geen kant meer op. Dat was de eerste keer dat ik hem echt met een mond vol tanden zag zitten. Hij had niks meer te vertellen. Waarom niet? Ze gaan wel. Ergens is in deze mensen waarschijnlijk ook een kiem dat appelleert aan deze dingen van onze Heer Jezus. Waarom is de Matthäus zo'n trekpleister? Waarom wordt hij zo beluisterd? Zelfs nu voor kinderen gebruikt. Ik weet wel dat er een moderne versie is waarvan je zegt, nou, moet dat nu zo? Nou, dat ben ik ook met je eens. Ik leer maar een paar woordjes Duits verstaan en dan kom je veel dichter bij de kern. Maar nu gaat het over die passion en dat is een soort schouwspel, een soort uitbeelding van de kruistijd. Dat is in verschillende steden geweest, ook in Amsterdam. Ik heb het gezien toen het in Rotterdam was. Ik heb het ook gevolgd en ik wil toch eens weten wat dat is. En wat levert dat nu op? Nu voor de ongelovigen mogelijk een aanknopingspunt. Ik ben bang, niet zo duidelijk, maar dat is mijn veronderstelling. Daar moet ik me loslaten. Dat weet ik ook niet precies. Want je weet niet, als Prediker 11 zegt van, werp uw brood uit op het water, verdeel het in zevenen en in achten. Maar je weet niet of het een dan wel het ander zal gelukken. Dus laat dat maar naar de Heer over. Het kan wel eens die kleur of die opvoering, uitvoering zijn. Laat dat maar aan hem over. Maar of je nu te vertellen, is dat nou echt iets voor gelovigen? Nou, nee, denk ik niet. Maar nu gaat het om bekende sterren. En die zingen dan of die lopen een stukje, of vertellen iets. Het is meer reclame voor die sterren, nou, voor de Heer Jezus. Nou, dan heb ik het al gehad. Dat is voor mij, zo ligt het in mijn beleving. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dus moet zeggen, nou, hoe vaker ze over de Heer Jezus praten, hoe vaker ze welk tekstwoord dan ook gebruiken, amen. Ik bid elke morgen voor een paar achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen, sorry, ik ben nog niet zover. Ik ben een oude. Maar mijn kleindochters hebben verkering. Met een rooms-katholieke jongeman. En de een zegt, ik ben ermee bezig, maar dat is al een hele tijd zo. Ik kom dan niet echt verder. De andere wil er niks van weten. Maar ik bid elke morgen. Heren, misschien horen ze vandaag iets voor de televisie of komen ze iets tegen in de krant. Of er komt zomaar een soort uitroep ergens vandaan. Laat ze geraakt worden door. En dat doet de Heer. Ik weet dat de Heer dat doet. Er zijn soms hele rare kreten. Ik zag een keer een klein stukje televisieprogramma. En ineens zegt een interviewer door te midden van, ik heb gehoord, je zingt wel eens. Ja, ja, die man die bedoelde van Sani Marijs of zo. Of een populair deuntje. En hij begon ineens Eruit langs de wolken te zingen. Jazeker, 3 coupletten achter elkaar. Ik, oh, bam. Niks met EO te maken, niks met NCV te maken. Het was VARA. En het knalde dus toch even uit. Zou de Heer dat gebruiken? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Daar kan ik me in verheugen dat er dingen gezegd worden over de Heer Jezus. En dat wil ik ook doen als het om de Passion gaat. Het is toch het verhaal van onze Heer Jezus die geleden heeft en die gestorven is. En of dat nu op een kromme manier, God gaat met een kromme stok. Een rechters, jij kent hem, hè. Dat kan en dat zal ook gebeuren. De Heer zegende het wel. Dus ik laat het los, maar dat betekent niet dat het mijn voorkeur heeft. Dat is wat anders. Dan, ik ga er niet heen, ik hoef er ook niet meer heen. Maar ik laat het los. De Heere zegene het. De Heere zegene jullie ook in al deze overwegingen. En geniet van hem. Luister naar hem. En als ergens iets te vertellen valt, nou doe dat maar. Vertel maar iets over hem. En misschien is de Matthäuspassie wel een mooie aanleiding om iets te vertellen. Ik ga eindigen met iets uit de Matthäuspassie. Niet om te zingen, maar dan ga je gelijk de deur uit rennen. Maar iets wat mij mateloos heeft geraakt. De Heer Jezus is in Gethsemane. En de discipelen die vluchten allemaal in no time weg. Die hele horde grijpt hem, bindt hem, neemt hem mee om hem naar Caiaphas te brengen en naar Anna's. En dat hele proces wordt dan in werking gezet. Op dat moment laat Bach, en dat vind ik zo grandioos, een stukje zingen, een aria zingen. En die komt niet uit de Matthäus, niet uit het evangelie van Matthäus, maar uit het Hooglied. Heel merkwaardig. Er zijn uitzonderingen in zo'n Matthäus-passion. Uit het Hooglied. Waarheen is uw geliefde gegaan? Antwoord. Hij is naar de lelies gegaan om lelies te plukken. En met lelies wordt in het boek Hooglied jij en ik bedoeld. Hij wil een bruidsboeket plukken. Alleen al die vraag, waarheen is uw geliefde gegaan? O, gij schoonste der vrouwen. Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof om lelies te plukken. Bach heeft het gesnapt, snap je wel? Hij werd weggevoerd, iedereen liet hem los en hij ging lelies plukken. Hij ging dat bruidsboeket samenstellen. De bruid. O, gij schoonste van de vrouwen, u bent een lelie tussen de distels. Dat is de taal van het boek Hooglied. Daar moet je misschien aan wennen. Dat is wel zo, maar het is zo subliem, zo bijzonder. En dat komt allemaal terug in zo'n schitterend stuk van Bach. Maar veel meer hoor, ik kan er hele verhalen van vertellen. Omdat je er zelf van geniet, kun je misschien ook anderen daar iets van geven. Maar het is echt bijzonder. En dank God maar voor die prachtige koralen die we hebben, over hoofd bedekt met wonden. Dat is een koraal van hem. En gegarandeerd zingt u dat met Paas. Op de een of andere manier komt in diverse liedbundels voor. Maar dat zijn hoogstandjes, dat zijn geweldige dingen. Daar laat ik het bij. Ik ga nog de Heere danken. Vader, dank u wel dat u weet wie we zijn, weet ook waar we wonen en hoe we met deze dingen omgaan. Hoe we in deze tijd van Pasen, van Goede Vrijdag en Pasen, eigenlijk zoeken naar een stukje verdieping. Misschien ook wel een stuk aanraking door uw Heilige Geest. Maar u wilt uw woord gebruiken in de allereerste plaats. U wilt het geschreven woord en het gesproken woord vanuit de schrift gebruiken. En u wilt het in ons hart leggen. U wilt het door laten dringen tot ons hart en tot ons geweten. We danken u dat we zo vanavond naar die schepper mochten kijken, de Heer Jezus. We hebben dat lied dat zegt, oh, is dat mijn koning? Is dat de schepper die daar zo hangt? Dat is hem. Heer Jezus, dank u wel dat u zo ver ging in uw welwillendheid, in uw overgegevenheid, in het verlangen om uw God en uw Vader te dienen en ons te zoeken, die lelies te plukken, dat u zulke weg wilde gaan. We danken u, Heer Jezus, voor wat u hebt gedaan en nog doet. We danken u voor elkaar. We danken u voor de organisatie. We danken u voor wat er allemaal aan vooraf ging. Ook voor de voorbereidingen voor een nieuw seizoen. We danken u en prijzen u en willen bidden of het een tijd mag zijn van glorie voor u en glorie voor de Heer Jezus. Maar ook zegen voor ons. Dat wilt u ook. Zo bent u. We willen u hartelijk danken dat we zo voor elkaar mogen bidden. In de naam van de Heer Jezus. Amen.